Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Josse Peil. Hij is gefascineerd door de systemen die we gebruiken om de werkelijkheid te ordenen. De uren van 1 tot 12 bijvoorbeeld, of de letters van A tot Z. Die systemen structureren en vormen ons begrip van de wereld, met name als het gaat om taal. Je zou onze omgeving kunnen zien als een web van taal dat om ons heen is gesponnen. In de gecodeerde zin van taal, dus in letterlijke woorden, maar ook in abstractere vorm, door symbolen, lijnen of klanken. En zelfs gedachten die in het onderbewuste ontstaan, krijgen op een bepaald moment de gedaante van symbolen of taal. Josse onderzoekt welke beelden een vorm je kunt geven aan dit zichtbare en onzichtbare web van taal dat ons omringt. Dat levert bijvoorbeeld de installatie Can't See My Tongue op. Op grote witte brokstukken van gips zijn reliefs aangebracht, zwierige letters, een stripachtig poppetje met een opengesperde mond als hoofd, tanden, iets dat lijkt op een geschreven zin zonder spaties, alles dwarrelt over elkaar heen. Of een tekeningenreeks met onder meer het silhouet van een vallend mannetje met gekleurde leestekens in zijn binnenste, een grote grijnzende tand, letters die uit de lucht lijken te vallen en een geïsoleerde kies waarin weer de aaneengeschreven zin opduikt. De mond en tanden nemen sowieso een prominente plek in het werk van Josse, ook als een reeks tanden samen een enorme, zwierige letter op de muur vormt. Zijn tekeningen, sculpturen en video's bevinden zich ergens tussen tekst en object, en als ze samen in een ruimte worden geplaatst, ontstaat er een volstrekt eigen grammatica. Welkom Josse, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Het idee van onze omgeving als een web van taal, wanneer begon je dat te zien? Wanneer zag je er is meer dan taal dan onze geschreven taal?
Ja, goede vraag. Die fascinatie is denk ik langzaamaan gekomen. Ik heb grafisch ontwerp gestudeerd aan het KASK in Gent. En ja, daar is die fascinatie langzaamaan gegroeid. Omdat ik altijd gefascineerd was gewoon door de vorm die we geven aan taal. Gewoon heel simpel dat er zoveel verschillende A's zijn die we vormgeven en dat die allemaal een andere vorm hebben voor een bepaald, op een bepaalde manier.
Yeah.
En ja, geleidelijk aan is die fascinatie gekomen en daarom heb ik ook de werkplaats typografie gedaan. Maar mijn werk is altijd heel autonoom geweest, dus dan heb ik de Rijksacademie gedaan. En,
yeah.
Dus die fascinatie is heel langzaamaan gegroeid.
Want bij typografie begin je natuurlijk al met tekst, ja, als beeld te zien, eigenlijk als object.
Ja.
Te kijken, hoe kan ik het draaien, hoe kan ik het spiegelen, hoe kan ik het verwerken?
Ja, en gewoon, ik zat natuurlijk op de kunstschool, dus het was ook niet zo dat we reclamecampagnes vormgeven of zo. Dus gewoon die fascinatie van taal, die was er eigenlijk heel snel. En dan is dat zich geleidelijk aan beginnen groeien.
Ja.
Door al de dingen die je ervoor zei.
Ja, precies. Ja. En wat is dan voor jou de rijkwijde van dat web, als we die metafoor nog even pakken? Waar ligt jouw interesse?
Ja, verandert ook de hele tijd en mijn werk is ook heel circulair. Dus het is niet zo dat ik aan één specifiek project of één specifiek idee of vanuit een theoretisch iets vertrek. Ik vertrek echt al makend en meestal vertrek ik gewoon al teken ik. En dat is eigenlijk al van in het begin een leidraad geweest, dat ik teken en vanuit tekeningen te maken eigenlijk die verschillende vormen van talen onderzoek. Maar het is dus een heel circulaire manier van werken, dus één werk kan weer in een ander werk veranderen, wat weer een aanleiding wordt voor een ander werk. Of een tentoonstellingsruimte geeft me inspiratie voor een idee dat ik al langer had. Dus ik probeer altijd gewoon te werken aan verschillende ideeën, verschillende dingen die me interesseren. En meestal is de tentoonstelling het moment dat die dingen samenkomen of afgeraken. Of ik terugga uit verschillende ideeën. Dus het is niet zo dat ik echt op één idee of één element werk.
Nee.
Dus ja, ik probeer altijd een deel van mijn tijd in te plannen om gewoon dingen te maken zonder dat ik weet wat er gaat worden.
Want daar ontstaat het eigenlijk. Dat, ja, is het interessante veld.
Ja,
het tekenen.
Het tekenen of het maken kan ook materiaal zijn. Een materiaal, ja, dat me fascineert. Dus ja, het maken is eigenlijk waaruit de ideeën komen. Dus ik moet soms gewoon maken.
Je moet veel maken. Ja, ja. Dat klinkt heel logisch.
Veel maken en veel wat ik maak, toon ik ook niet. Of verandert of komt pas later in een andere vorm weer terug. Dus
je hebt een grote boekenkast in je hoofd met allemaal ideeën op de plank en...
Ja, of ik heb schetsen, of ik heb materialen liggen in mijn studio, of ik heb testen van een soort ding waar ik mee bezig ben. En dat ontstaat heel langzaam, eigenlijk altijd. Dus ik geef dingen eigenlijk altijd heel lang de tijd.
Om te rijpen.
Om te rijpen, ja.
En als je zegt, het idee, want dit heb ik uit interviews gehaald, dus het web van taal, dat is helemaal jouw idee. Dat is niet iets wat ik zelf hier poneer.
Je moet altijd op een of andere manier woorden geven aan wat je doet. Toch?
Ja, ja, zeker. Ja.
Ja, ja, het gaat eigenlijk over taal, maar ook vooral gewoon over de mechanismen die we gebruiken om met elkaar te communiceren, om dingen te proberen overbrengen, maar ook dingen die je niet kan uitspreken. Het gaat dan vooral voor mij ook om op zoek te gaan naar nieuwe vormen waarin we dingen kunnen zeggen.
Dus en wat je niet kan uitspreken, dat is natuurlijk interessant. Bijvoorbeeld het onderbewuste.
Het onderbewuste,
is zo'n pool, ja. Van een bron eigenlijk, van waar ideeën of symbolen vandaan komen.
Kom, ja.
Hoe geef je daar nou vorm aan? Hoe doe je dat heel concreet?
Ja, wel, misschien kan ik een werk als voorbeeld geven. Ik had, en dat is een werk waar ik ook heel lang in proces geweest. Dus dat is een toetsenbord dat ik gemaakt heb met al mijn eigen tanden. 32 tanden die ik in een soort typewriter had gezet. Dus ik had mijn eigen tanden laten 3D-scannen al eigenlijk 2 jaar voor ik het werk maakte, omdat ik altijd gefascineerd was door de tong die tegen de tanden duwt om de woorden te vormen. Maar de tong duwt ook tegen de tanden als we gewoon nadenken, als we geen woorden proberen te vormen of als we onbewust bezig zijn. Dus dat idee vond ik heel interessant. En ik was op die moment ook toetsenborden aan het maken met eigen schrijfsystemen. En toen had ik mijn tanden laten scannen, omdat ik dat idee zo mooi vond van die tanden als een soort van toetsenbord of een portaal tussen de binnen- en de buitenwereld. Mm. Een soort van toetsenbord voor communicatie. En ik dacht, toen had ik die tanden als een 3D-file. En toen op de Rijksacademie heb ik die 3D-print op de grootte van toetsen, van typewriter-toetsen.
Ja, toetsenborden.
Toetsenborden, mijn eigen tanden. En dan had ik een animatronisch werk, dus een bewegend werk gemaakt, waar ik een apart toetsenbord had gemaakt, waar ik een tekst mee schreef en die was verbonden met het toetsenbord met de tanden. Dus wat ik schreef op het toetsenbord vertaalde zich in een getik van die tanden in het toetsenbord. En wat je dan ziet in het werk is eigenlijk een animatronisch werk die in de ruimte staat, van een soort toetsenbord van tanden die een tekst in de ruimte aan het schrijven is. En op een of andere manier geeft dat dan voor mij dat idee weer, dat er eigenlijk taal heel veel dingen kan zijn en dat het is geen geschreven taal wat je ziet, maar het geeft wel heel veel referenties, dus naar het woorden vormen in de mond, maar ook naar het geluid van het typen, de fysieke interactie die je aangaat om iets als schrijven te zeggen bijvoorbeeld, maar ook het getik van die tanden, het knarsen van tanden, maken van typefouten, het steeds heropnieuw beginnen zit in dat werk.
En het geluid wat inderdaad door die installatie gemaakt wordt en weer wegsterft.
Ja.
Wat je bij taal natuurlijk ook hebt.
Ja.
De fysieke component van het lucht verplaatsen en de trillingen die weg hebben.
Ja, en ook als je de tanden uit de mond haalt, dan het zijn een soort van archeologische bijna stenen of zo. En ik heb dan altijd het idee dat ze een soort van gevormd zijn door al die dingen die we nooit gezegd hebben of door...
Ja, wat mooi.
Zoals de zee en een schelp.
Juist, ja, zoals een rots glad wordt door de branding.
Ja.
Ah, ja. Het is ook niet misschien dan interessant dat de tanden het laatste zijn zo'n beetje wat overblijft van een mens, hè? Als je ontbindt.
Ja.
Tanden en het skelet.
Ja.
Dat zijn gewoon...
Het is eigenlijk bijna een skelet of beenderen, ja.
Ja, het is van een andere orde misschien dan ons vlees. Dus die tanden zijn belangrijk. Die zijn symbolisch belangrijk.
Die zijn symbolisch belangrijk, die zeggen voor mij gewoon heel veel. Of het is iets dat ik op heel veel manieren kan inzetten soms.
Ja, ze komen ook op ontelbare manieren terug. Ja, dus de zwierige letter in tanden, dus die een letter vormt. Mm-hmm. Maar ook de tekening van de grijnzende tand, die zijn eigen tanden dan weer blootlacht.
Ja, ja.
Vond ik een geweldig beeld eigenlijk. Mm-hmm. Hoe komt zoiets tot stand? Heeft dat ook weer met het onderbewuste te maken? Of met...
Ja, zo'n tekeningen komen tot stand. Ja, dat is een idee dat dan plots door, ik denk, werken te maken, zit plots in mijn hoofd, zit zo'n glimmende tand. En dan denk ik... En meestal is het ook... als ik werken maak, dat uit het ene werk weer een ander werk voortvloeit. En ik denk dat een paar werken, en dan dacht ik, als zo'n grijzende tand in die sequentie of zo kan een heel mooi beeld opleveren. Dus het is heel moeilijk om de werken echt los van elkaar te bespreken, omdat ze zo allemaal eigenlijk een connectie hebben met elkaar en in één idee weer een ander voortvloeit. Dus op die zin is het ook gelijkbaar met een alfabet of met symbolen. Zonder A kan je geen zonder een paar letters moeten samen een woord vormen om iets te zeggen.
Yeah.
En zo is het ook vaak voor mij met die tekeningen, door ze eigenlijk vaak, als ik tekeningen toon, of dan worden ze samen één iets als ze vertellen.
Als een zin.
Als een zin, ja. Yeah.
En in dit geval, dit specifieke geval die ik noemde in de inleiding, misschien kunnen we die eens... Wat drukt dit uit? Wat zegt die zin wat jou betreft, die beeldenreeks? Dus we hadden een vallend mannetje, hè, met de rode achtergrond, met symbolen in zijn buik. Uh-huh. Zo interpreteer ik het in ieder geval, de leegte. Die tand zit erin, er zit een zwarte tekening in, die wat moeilijker te omschrijven is voor mij.
Ja.
Wat zegt deze beeldenzin?
Ja, god, misschien moet ik even zeggen waar die tekeningen vandaan komen, dan is het misschien duidelijker. Dus die tekeningen komen... Oh, dat is echt lang om tot daar te komen.
Een lang verhaal. Kun je een samenvatting
doen? Mag ik ergens anders beginnen voordat we daaruit komen?
Ja hoor. Het is jouw web van taal, dus ik volg je.
Die tekeningen zijn heel geleidelijk aan ontstaan eigenlijk. Dus het proces van tekenen was altijd, maar het is eigenlijk echt pas begonnen toen als ik op de werkplaats zat. En toen had ik een heel grote verzameling van patenttekeningen opgebouwd. Vooral patenttekeningen rond taal. En patenttekeningen zijn eigenlijk tekeningen waarmee we iets vastleggen in de wereld. Deze tafel heeft een patenttekening. En ik vond het mooi dat er een soort van taal of spoor zat achter elk ding om ons heen.
Dus eigenlijk juridisch, hè? Om te zorgen dat het niet nagemaakt wordt.
Om te zorgen dat het niet nagemaakt wordt, ja. Nu, dat deel had ik helemaal weggelaten. Maar voor mij was het wel interessant dat er een soort van taal zit achter alles wat we doen, een soort van spoor. En in het begin was ik dus vooral tekeningen aan het maken die dezelfde regels of dezelfde soort lijnvoering gebruikten als een patenttekening, waar dat dan elke lijn een functie heeft, waarom het daar is. Maar had ik meer een soort van de onbewuste handeling van de lijn genomen en zo'n soort van communicatiepatronen vastgelegd. En die werken, dus het gaat heel lang duren tegen ik aan de tekeningen kom, maar die werken wou ik nooit tonen, omdat voor mij, die waren net het ding achter de wereld. En ik wou die dus niet tonen als een werk.
Ja.
Gewoon, voor mij had het een heel andere betekenis.
Voor jouw eigen begrip?
Voor mijn eigen begrip. Dus ik heb heel lang die tekeningen gemaakt, maar nooit getoond. En toen, als ik op de Rijksacademie zat, kwam ik geleidelijk aan op het idee om die tekeningen eigenlijk als een soort van spoor, een achtergelaten spoor te tonen in de tentoonstellingsruimte, of in mijn studio dan. En dan heb ik dat pas het tweede jaar getoond, omdat ik daar genoeg tijd voor wou geven. En dus die werken zijn zich dan langzaamaan... Dat was de eerste keer dat die tekeningen echt in de ruimte kwamen. En daar waren ze eigenlijk als een soort van sporen in de ruimte. Dus ze zaten niet op ooghoogte, ze zaten echt als iets, een rest van communicatiepatroon dat overgebleven was in de ruimte. En dat heb ik zo'n paar shows gedaan met die reliefs. Maar die waren heel moeilijk te fotograferen. Dus wit op wit, die namen altijd... ik graveerde die eigenlijk in een mal. En dan bracht ik die met pleister aan op de muur. Zodat ze echt een onderdeel van de ruimte werden. En dan schilderde ik die in dezelfde verf als de ruimte. En dus die ruimtes waren nu toevallig allemaal wit. Maar die had ook een andere kleur kunnen hebben. Maar de meeste tentoonstellingsruimtes zijn wit.
Zijn nou helemaal wit.
Dus die waren wit op wit. Dus heel moeilijk te fotograferen. Was helemaal geen Instagrammable werk.
Ja.
Totdat dan denk ik gewoon... En ja, ik had die ook getoond bij Annette Gellink Gallery. En één keer belde de arthandler me dat hij het werk had... dat hij één zo'n volledig stuk muur eruit had kunnen halen. Meestal die worden dan gewoon daarna afgeschuurd en weer overschilderd. En dan zijn ze weer weg. En de mal, die hergebruik ik weer. Of die, dat is eigenlijk het, de mal is eigenlijk het werk en de afdruk is wat getoond wordt.
Oh ja.
En dan... dan had de galerij zo'n stuk muur naar mijn studio gebracht dat ze eruit had kunnen halen. En toen was dan een goede opportuniteit voor mij om te denken, wat doe ik daar nu mee? En dan was ik daar eigenlijk frottages van beginnen maken. Wat iets heel simpels is, je legt een plat papier over een object en je gaat er met een potlood overheen. En dan krijg je eigenlijk een soort van schaduw van dat relief of dat beeld. En dat was voor mij... wel interessant, of ik vond het een mooi idee, omdat je toont niet het spoor erachter of het ding, maar het wordt weer een vertaling daarvan, van een object. Het wordt niet, het is niet echt een tekening, het is geen schilderij, het is eigenlijk een soort, het is ook geen afdruk van het ding, maar het is een soort schaduw van dat object. En het zit ergens tussen tekening en ding, en aangezien de werken vaak taalpatronen en communicatiepatronen zijn, worden ze tussen tekst en beeld, beeld en ding. En dat idee zat ook in die reliefs. En vond ik dan mooi dat ik dat toch kon vertalen naar papier. En dus daaruit is dan geleidelijk aan het idee ontstaan voor mij om een publicatie te maken. Een kunstenaarsboek waarin ik dus al die reliefs begon te frotteren. En naar gelang ook eigenlijk alle, bijvoorbeeld animatronische werken, begon te frotteren. En dan kwam corona, wat dan een opportuniteit gaf om heel erg met dat boek bezig te zijn.
Is ik hier een boek te maken, ja.
Ja, en omdat dan toch die reliefs, ik kon die niet in shows aanbrengen, bleef ik eigenlijk gewoon reliefs maken die ik dan direct frotteerde. En dus... werd een heel erge mix van door heel mijn archief van werk gaan en details daaruit te frotteren. Of soms, na een tijd begon ik ook installatiefoto's en relief te maken en die te frotteren. en dan maakte ik tegelijk ook altijd nieuwe reliefs. Dus op die manier begonnen die werken eigenlijk een soort van interconnectie met elkaar te vormen. En het boek... dus die frottages worden altijd, die maak ik op heel dun, eerst heel veel papier getest, op heel dun papier. Omdat dat dan makkelijk de textuur van het object overneemt, de dunner het papier. Dus voor het boek wou ik ook dat het boek gewoon op datzelfde soort papier was. A4, alsof er gewoon een blaadje over elk werk was gelegd.
Ja.
En ik wou niet titels tonen, het mocht geen catalogus worden voor mij. Heel hard na wat ik niet wou doen. Dus geen catalogus, geen portfolio, geen... maar gewoon echt een kunstenaarsboek. Dus de sequentie zit niet op een volgorde van eerste werk tot mijn laatste werk dat ik gemaakt heb. Of van categorie of zoiets. Dus het ging heel erg voor mij om die beelden als een soort van letters of een soort van... een ding te maken om een boek mee te schrijven. Dus daar kwam dat idee om dan nu tot je uiteindelijke vraag te komen.
Tot het antwoord te komen, ja. Ik volg je nog, jazeker.
Daar kwam het idee vandaan dat al... En ook omdat het zo'n doorschijnend papier is, zie je eigenlijk elke spread aan de ene kant de vier tekeningen ervoor en de vier tekeningen erna bijna langzaamaan doorschijnen. Dus je gaat langzaamaan van de ene naar de andere. Dus die connectie tussen die tekeningen was heel belangrijk.
En wat heb je dan daarvoor taal gemaakt eigenlijk? Hoe zou je dat omschrijven? Want het is in een boekvorm, wat alweer een apart medium is. Eigenlijk een heel specifieke aspect, een uitingsvorm van taal.
Ja.
Maar de manier waarop je ermee omgaat is heel objectmatig en heel is weer heel anders. Wat heb je daarvoor ruimte van gemaakt? Hoe denk je daarover na? En wat voor termen?
Ja, goede vraag. Ik weet niet hoe ik er precies over nadacht. De manier dat ik te werk ging was echt het boek maken als een werk. Dus ik had dan een scanner gekocht en een printer gekocht en papier. En ik maakte echt het boek gewoon in mijn studio als ik een object zou maken. Dus alle tekeningen die ik maakte zijn op natuurlijk ander formaat dan de tekeningen in het boek, dus ik tekende die tekeningen, ik scande ze in, vaak in delen, stopte ze weer samen. En ik maakte echt gewoon het boek en printte sequenties uit, weer nieuwe sequenties van volgordes. Dus eigenlijk misschien als een schrijver zou schrijven. Ik weet niet, ik ben geen echte schrijver, dus ik weet niet hoe een schrijver schrijft, maar ik vermoed ook door dingen de hele tijd te veranderen en herstructureren. En dus langzaamaan, in het begin waren de eerste tekeningen enkel zwart-wit, enkel. En dan langzaamaan geeft een beeld weer een idee voor een nieuw beeld. Maar verandert dat weer van positie en komt er weer een nieuw beeld. En tot je uiteindelijke ding te komen, dus die tekeningen van zinnen, komt eigenlijk voort uit dat boek. Dus dat zijn eigenlijk de originele tekeningen die ik dan ging tonen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ze dan niet... Ik kan ze wel tonen als tekening, want het zijn frottages, dus ik vond die dissonantie goed. Maar ik wou ze dan niet tonen als gewoon een tekening. Dus het idee van die zinnen komt eigenlijk voort uit het idee van dat boek. Maar het idee om ze dan in de ruimte als zinnen te geven, kon ik weer een andere soort connectie voor mezelf maken tussen de tekeningen. Dus het is niet zo dat die zinnen dan dezelfde volgorde hebben als het boek. En soms zijn de originele tekeningen ook meer dan de tekeningen in het boek, is soms maar een element daaruit.
Is dan het maken van het boek de eerste moment dat jij dacht, ik heb een alfabet eigenlijk? Ik kan mijn werk zien als een alfabet waarmee ik vrijelijk kan schuiven?
Ja, op zich wel. Ja. Ja. Als je het zo wil beschrijven, dan mag.
En dat is ook het idee misschien van die cyclische structuur waar je het over had. Hè? Dus elementen duiken weer op, eerdere ideeën komen van de plank, passen ineens weer in iets anders, worden gecombineerd.
Ja, en leiden weer tot helemaal iets nieuws. Ja. Ja.
Wat me ook nog opviel bij het bekijken van jouw werk is dat het vaak gefragmenteerd is. Dat is interessant. Dus die brokstukken inderdaad, die heb je dan in de ruimte liggen. Daar zwerft dus een letter over, of een symbool, of taal. Inderdaad, die tekeningen bestaan uit losse fragmentjes. Zijn wel een zin, maar alsnog bestaan ze uit losse delen.
Uh-huh.
Het voelt versplinterd aan, alsof het...
Ja.
Waardoor het energie krijgt eigenlijk, als een soort dwarrelend universum.
Ja, ik denk in alle werken is sowieso het idee van een actie die heeft plaatsgevonden heel belangrijk. Dus dat zit zowel in die brokstukken, dat eigenlijk ook zoals in de muurrelief zijn die erop zitten. Het idee van een relief is al dat het een imprint is, een trace, een kopie van iets. Dus je hebt het gevoel, daar zat eigenlijk iets.
Ja.
En is er nu niet meer, of is er een stand van iets? En ook in die frottage zit die actie en in die animatronische werken zit. Dus er is altijd een gevoel dat er een actie heeft plaatsgevonden, wat voor mij belangrijk is, omdat het een andere manier van kijken naar het ding geeft. Ja.
Wat hoop
of
je...
ook, en ook omdat voor mij taal net iets heel fysiek is en gaat over die hele fysieke handeling en niet het statische gegeven van taal. Dus die actie en taal is voor mij belangrijk altijd in hoe een werk tot uiteindelijk getoond wordt.
Ja. Dan zijn het vaak ruimtes waarin je ook nog eens bijna wordt rondgeleid door je werken. Dus er zit daar inderdaad een relief op de muur. Dan zit er weer een aan een gesloten zin die in RVS is uitgelezerd eigenlijk op een pilaar of op een wand. Mm-hmm. En zo ben je ook een beetje aan het spoor zoeken in jouw installaties en werken. Dus als je zoekt naar woorden, zoek je daar letterlijk naar betekenis van al die fragmenten.
Ja.
Is dat ook iets, wil je de kijker ook activeren?
Ja, zeker wel. Ja, ik wil de kijker activeren. Ik wil wel genoeg ruimte laten. Ik wil niet te veel lijden. Maar ik wil wel dat er een fysiek iets fysiek gebeurt of iets fysiek gebeurt in jou als je naar het werk kijkt. Als je kiezen op een muur ziet staan, dan word je ook heel bewust van je eigen kiezen.
Ja.
Als je dan een A-lijst die gevormd is uit allemaal kiezen, dan komt net die fysieke handeling en taal samen als je er naar kijkt. En die dingen vind ik wel belangrijk. En ja, bij de brakke grond had ik een werk met allemaal pilaren. En dan loop je ook rond de pilaren heen om de tekeningen te kunnen zien. Dus dan gaat er een soort fysieke handeling aan met taal. En ik denk dat dat net voor mij wat ik op zoek naar ben.
Ja. Ja. En als we het hebben over toch nog even gedachten die ontstaan, want die zijn ook taal.
Mm-hmm.
We denken in taal.
Ja.
Maar daar zit veel minder een fysiek aspect aan.
Ja.
Hoe denk je daarover?
Ik denk dat niet per se zo is eigenlijk. Want ik denk als we denken, voelen we ook soms dingen.
Mm.
Voelen we onze mond, voelen we misschien met onze handen aan de tafel. Als kinderen stoppen een bal in hun mond om te begrijpen wat een bal is. Ik denk dat er heel veel fysieke dingen zijn ook aan hoe we communiceren of communicatie of de wereld proberen ervaren.
Hmm.
Ja.
Dus die verbinding leg je dan daarmee ook eigenlijk in je werk? Dus het denken en het voelen of het weten?
Ja.
Het geheugen misschien
wel. En dingen die we dan niet zien als slim of academische taal zijn ook vormen van communicatie van de wereld te proberen begrijpen.
Ja, en kennis.
En kennis, ja.
Een ander deel van dat taalweb wat ons omringt is dat.
Ja.
Dus wij zijn natuurlijk inderdaad geneigd in onze maatschappij om te zeggen, als je de academie is de hoogste titel, hoog opgeleid, is zo'n discussie natuurlijk die nu gaat, hoog of laag opgeleid.
Ja.
Terwijl jij zegt, die kennis is net zo goed als je het voelt of als je het in je vingers hebt.
Ja. Dan heb je ook een kennis van dingen. Dus ja, ga voor mij. Dus ik heb niet één ik heb geen theorie of één specifiek idee, maar ik probeer al die dingen gewoon te onderzoeken. Vind ik ook al zo.
Een dat is een grote term, hè?
Ja. Ja.
Mooie term in kunstteksten.
Ik ben daar mee bezig.
Ja. Ja. Ja, precies. Ja, dat is het.
Ja.
Dat impliceert dat je niet per se weet waar je dan naar op zoek bent of zo.
Ja. Ik ben wel op zoek naar nieuwe vormen, denk ik.
Ja, dat wel. Maar hoe dat dan uiteindelijk zijn betekenis vindt, is een tweede.
Ja, omdat ik ben op zoek, ja. Ja.
Ja.
Ik hoef het niet te weten. Ja, ik denk, nieuwe vormen gaan altijd abstract zijn, want ze zijn nieuw.
Ja. Ja. Als ze dan er eenmaal zijn, heb jij een beter begrip van de wereld nadat je nieuwe vormen in de wereld hebt gebracht?
Ja,
is er dan iets ontgonnen van de realiteit, een nieuw stukje?
Nee, meestal als ik iets gemaakt heb, dan komt er gewoon direct een nieuw idee. Ja.
Dus je hebt er maar geen tijd om te reflecteren, bedoel je?
Ja, ik reflecteer wel, ja. Maar of ik de wereld nu beter begrijp, dat is ook iets heel groots. Ja,
ja, maar ik kan me voorstellen, als je werk maakt met het idee van een onderbewuste wat taal vorm krijgt en op de een of andere manier vindt dat een vorm in jouw werk, dan snap je misschien, dan ben je dichter bij dat onderbewuste gekomen, toch?
Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, ja.
Is er een voorbeeld van een werk waar dat onderbewuste een rol speelt? Kun je dat eens beschrijven?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het heel moeilijk om één werk als één werk te beschrijven. Ik kan wel deels beschrijven, maar nee, vind ik toch moeilijk, omdat voor mij de dingen zo hard samenhangen.
Zo samenhangen, ja. Dat is een beetje alsof je vraagt, kun je eens de letter A omschrijven of zo?
Ja,
in een woord.
Ja.
Maar als we het dan toch over omschrijven hebben en over taal voor je werken vinden, de titels, die zijn vaak weer een hele wereld op zich.
Ja.
Can't taste my tongue, snap ik dan nog ergens wel. Dat, dat is nog een redelijke normale zin of goed te begrijpen zin.
Is wel helemaal opgesplitst.
Ja, precies. Dat is natuurlijk in de uitspraak kunnen we dat niet weergeven. Ja. Maar er zitten gaten in.
Er zitten gaten in, ja. Titels. Voor mij zijn titels wel belangrijk als een soort extra laag in het werk. Of ja, het is heel moeilijk. Dan moet je plots refereren natuurlijk naar geschreven taal, Latijns alfabet meestal. Maar ik vind dus voor mij zo belangrijk dat de titel niet enkel één woord is, dat het geen naam wordt voor het werk, maar dat het ook geen omschrijving wordt van het werk, maar een toevoeging wordt aan het werk. En dus dat kan heel veel vormen aannemen. Vaak gaat het over hoe zo'n titel uitgesproken wordt, hoe het klinkt, hoe het op een subtiele manier iets kan toevoegen aan, aan het werk.
Noem er nog eens een paar.
Wel, nu, ja, het boek noemt I Think and I Think I Thought It Thought. maar ook met kapitalen. En omdat daar vond ik de titel van het boek was natuurlijk heel belangrijk. En misschien is daar wel ontstaan dat titels nog belangrijker zijn beginnen worden. Omdat het boek enkel beeld is. En ik wou ook niks van tekst in het boek. Dus eigenlijk, de cover is een dust jacket. Dust jacket is een stofomslag in het Nederlands. dat kan je er afnemen. Dat zit eigenlijk rond het boek zelf gevouwen. En daar staat dan enkel de titel op en een mini-tekstje. En alles wat van tekst nog moet als de uitgever. En dus ik vond het mooi als dan enkel de cover is enkel wit, maar wel mooi papier. En die titel in het groot. Omdat ik dan mooi vond dat die taal ook een werk op zich moest worden. Of die titel een soort bijdrage moest worden. Dus daar past het wel.
En iets is afneembaar.
En die is afneembaar.
Als je die niet wil,
dan heb je gewoon het
boek. Heb je alleen het boek. Ja. En kun je hem nog één keer noemen?
I think and I think I've thought it thought.
Leg eens uit, wat voegt deze toe? Hoe kom je daarop?
Wel, ik had een paar opties en I think and I think I've thought it thought. Komt eigenlijk van Sesamstraat.
Je zegt het heel besmuikt. Van, nu val ik door de mand. Vertel.
Ja. Nee, ik val niet door. Nee, het is gewoon iets dat...
Nee, vind ik ook niet, hoor, maar zo zeg je het een beetje zo.
Ik vond het gewoon, het klinkt goed, het heeft een goede cadans. I think I've thought it thought. Die herhaling die erin zit, en met het idee van het circulaire. Maar er zit ook iets speels in, als een soort van spel, wat ook heel erg in mijn werk zit. Als een soort van rebus, of een soort van iets dat opgelost moet worden. En I think I've thought it thought is een soort van... komt vanuit, denk ik, een Sesamstraat filmpjes waar zo een mannetje zegt I thought about the thought and you know what, I think I thought the thought. En dan komt er een soort van gedachte blokje die dan telkens in een andere vorm verandert. En dus dan verandert de gedachteblok in een olifant. Of in een muis. Of in een vaas. En ik vond dat idee wel mooi passen.
Ja?
En maar dus... Maar dat zeg ik nu. Maar eigenlijk wil ik niet dat mensen weten waar de titel vandaan komt. Maar je hebt er
we vergeten
geluist.
Dit weer. We vergeten dit weer. Maar...
Want niet dat ik vind Sesamstraat goed. En...
Ik vind het heel slim bedacht juist. Ja, maar... Een hele slimme illustratie ook.
Maar ik denk, ja, voor mij moet de titel gewoon voor de toeschouwer ook niet het ding omschrijven, maar iets toevoegen. Ja. En voor dat nu ben ik bezig met een soloshow bij Annette Gelling Gallery. En de titel daar is One O Hanging Between Two Eyes. En daar vond ik het dan mooi dat taal een soort van beeld begint te vormen. One O is een cirkel, een mond, die tussen twee ogen hangt en een gezicht vormt. En... maar ook one, two, spel. Dus ik weet niet, er moeten voor mij gewoon op een of andere manier soort gelijke elementen die in het werk zitten terugkomen in de titel, maar niet het werk per se omschrijven, maar je op een andere manier er doen over nadenken.
Ja, een soort verre familie zijn van.
Ja.
Er zit ook weer wat meer kleur in jouw recentere werken.
Ja.
Tot dusver was het vooral zwart-wit, of inderdaad relief, of wit-wit.
Ja, er zit wel kleur in de recente werken, ja. Maar vooral basiskleuren. Ja, een soort... Ik denk de kleur er langzaam is ingekomen. Ik vind de kleur wel interessant in een soort van spel, in een soort van... als kinderen het alfabet leren met kleur of hoe kleur.
Ja.
Dus vaak zijn het gewoon heel simpele kleuren, ja.
Dus het refereert nog wel steeds aan taal. Want je zou ook kunnen denken, er komt eigenlijk een nieuw element in.
Ja.
In die taalwereld van, ja, komt ineens kleur.
Ja.
Maar het refereert dus nog bijvoorbeeld nog wel aan het leren van taal.
Ja, bijvoorbeeld.
Of het ordenen van,
ja,
van de werkelijkheid.
Het ordenen, het heeft iets heel systematisch, die soort van basiskleuren. Hoe dat je mappen maakt en hoe je...
Ja.
Ja. Dus ja, nu ben je iemand die... Ik laat niet direct iets toe in mijn werk, maar ik ben ook niet dat het conceptueel perfect moet passen. Maar het past wel. Maar dat gebeurt heel langzaamaan. Eigenlijk had ik al die kleuren veel langer voor ik ze toonde, maar dan... Vraag tijd of zo, dat ik denk van nu past een kleur. Ja.
En hoe weet je dat? Nu past het.
Ja, gevoel denk ik. Ja, altijd als er meerdere dingen tegelijk ontstaan en ik dingen zie. Ik werk heel installatief en soms is dat dan in mijn studio, maar die is ook klein. Dus soms is het dan 3D-renders van de ruimte. En dan zie ik hoe dat de werken daar samen kunnen komen. En dan, ja, door installaties te maken, komen verschillende denkpistes en werken samen. En dan denk je, plots van nu kan het werken.
Ja.
Ja. En in het boek begon het ook te werken, dat er een soort van kleur en een element begon te worden. En in de laatste installatie was ook wit, maar de volgende installatie komt er kleur, ja.
Bouw je dan ook aan een verhaal? Denk je er in die termen over na? Dus in abstracte termen uiteraard. Dus je bent niet een verhaal aan het schrijven, maar een beeldverhaal.
Ja, ik vertel wel een verhaal, tuurlijk. Ja. Ja. Ik denk, ja, als ik dan één soort beeld af heb, of dat is dan nog niet volledig af, begin ik al aan het volgende beeld. Voor mij hoe die beelden zich tot elkaar verhouden, kan iets heel spannend opleveren. Dus ja, maar... Niet in woorden, maar ik denk ook gewoon in beelden de hele tijd. Dus ja, als ik zo'n vallende dan teken ik bijvoorbeeld zo'n open mond, een soort cartoony figuur. En dan denk ik, dan komt er langzaamaan misschien een ander. Dan denk ik, ja, dus dat zou wel interessant zijn als er een soort van creepy tand bij komt om een soort van heel andere... denkoefening te hebben daarover. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Het is heel associatief natuurlijk altijd.
Ja.
Maar ik maak beelden en ik kom misschien ook wel van mijn grafisch ontwerpachtergrond te editen. Natuurlijk een deel is, dus ik maak altijd veel meer werk dan ik toon.
Ja.
Zodat ik kan editen in wat ik nu juist wil zeggen.
En dat is natuurlijk de crux. Het kan niet met woorden. Of als het beter in woorden kon, dan zou je het in woorden zeggen.
Dan was ik schrijver.
Dan was je schrijver. Ja. Maar die objecten zelf zeggen iets. Die hebben hun eigen taal, hun eigen resonanties.
Ja, en vaak is het onderzoek naar vorm ook gewoon. Een vorm die ik wil tonen. Of een nieuwe vorm zoeken. Dus ja.
En je zei in het begin van ons gesprek, het is een heel autonome beeldtaal. En dat vind ik eigenlijk ook. Je ziet meteen dat iets jouw werk is.
Mm-hmm.
En het lijkt ook niet per se op wat andere kunstenaars doen. Het staat, ik vind het heel sterk op zichzelf staan.
Mm-hmm.
Is dat iets waar je naar zoekt in het einde van zo'n rijpingsproces? Dat je denkt, nu is het rijp genoeg, nu is het op een bepaalde manier eigen genoeg?
Allicht wel, ja. Ik weet, het is altijd heel moeilijk te zeggen wanneer een werk af is. En soms kan ik daar ook gewoon 3 weken over nadenken of het af is, ja.
En waar twijfel je dan over? Want dat is misschien makkelijker om te zeggen. Wanneer is het sowieso niet af?
God, ja, dat ik denk dat het toch nog een extra laag nodig heeft om iets duidelijk te zeggen. Dat het maar is. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Vaak neem ik het... wat ik sowieso doe is... al mijn werken die af zijn, die klaar zijn, die gaan naar een storage meestal, zodat ik die niet meer zie.
Mm-hmm.
En dan ben ik bezig met nieuwe werken. Ik wil altijd nieuw maken, natuurlijk. Maar wanneer zo'n werk klaar is, dat kan vaak door de ruimte komen, eigenlijk. En door de andere werken. Dat eindwerk zo'n tijd, en dat ik dat dan omdraai of wegstop, en dan gewoon aan een werk bezig ben of een tentoonstelling, en denk van, dat is wat nog nodig is.
Die ruimte heeft dat nodig.
Ja.
Ja, die vraagt daarom.
Ja. Of dit idee, een idee kan ontstaan vanuit de ruimte, zoals bijvoorbeeld bij de brakke grond. Had ik een tentoonstelling gemaakt met allemaal pilaren, en eerst had ik een heel ander idee voor een totaal andere tentoonstelling. Maar door die ruimte vaak te gaan bezoeken, zag ik dat er in het midden zo één pilaar stond. En toen dacht ik, als ik daar... Want eerst ging ik geen reliëftekeningen tonen. Maar toen dacht ik, het zou wel mooi zijn als ik daar een reliëftekening op aanbreng. Dan krijg je een oneindige tekening, een soort circulaire tekening. En dat is wel heel mooi, want dan moet de bezoeker daaromheen lopen en dan krijg je ook de idee van circulariteit, van tijd, van heel veel dingen waar ik al langer schetsen of ideeën over had, maar nooit uitgewerkt had. En dan kwamen, zoals bijvoorbeeld een klok van tanden, als de tanden als een open mond in de ruimte in een eigen tijdsysteem tikte, was een idee dat ik dan al langer had en dat past dan perfect binnen... Dat idee van die circulaire. Dus dan had ik die één pilaar 8 keer gekopieerd en dan daar reliefs op aangebracht. Alsof die pilaren altijd al in de ruimte stonden. Helemaal van boven tot onder afgewerkt. En dan kreeg je een soort ruimte waar je in cirkels doorheen moest lopen. En dan waren er al tekeningen die ik had, of waar ik aan bezig was, maar die niet af waren. Die speelden met dat idee van dat circulaire. En dan komen gewoon heel veel... dingen samen plots. En dan wordt het af.
Ja, precies.
Ja.
Dan betekenen ze iets bij elkaar.
Bij elkaar. Maar ze betekenen ook los iets natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ze betekenen altijd los iets. Maar hoe ik denk of wanneer ik denk over af of tonen is meestal in termen van een tentoonstelling.
Ja.
Of in termen van...
En hoe zit het dan met verkoop van werk?
Mm-hmm.
Want daar heb je natuurlijk de context niet zozeer... daar heb je weinig ideeën over. Hoe iemand iets ophangt, bijvoorbeeld.
Dat is meestal...
Of ben je daar nog bij? Wil je daarbij zijn? Vind je dat belangrijk?
Ja. Meestal als elk werk dat verkocht wordt, schrijf ik wel op hoe het opgehangen moet worden.
Ja, okay. Dus...
Bijvoorbeeld die tekeningen in zinnen, die worden ook echt enkel als een woord of als een zin verkocht. Je kan niet een tekening apart kopen
in
de frottages. Dus je moet altijd 5, 6 als één woord kopen. En die moeten zo opgehangen worden in die volgorde. De reliefs mogen nooit boven op ooghoogte gehangen worden, maar voor zo'n dingen kijk ik dan wel waar in de ruimte zoiets... Je koopt hem al bij een relief. En als je het wil ophangen, dan kan dat ook. En dan kan ik wel komen kijken waar de plek het beste is.
Maar ze mogen niet op ooghoogte?
Nee, ze bijna nooit, nee.
Waarom niet?
De reliefs.
Ja.
Ja, omdat ik wil dat het een overblijfsel in de muur is. Kan wel op ooghoogte, als het past in de ruimte. Het is niet dat het niet mag, maar meestal niet of liever niet.
Het werkt niet zo goed dan? Of het komt minder
tot
z'n
recht. Kan dan toch weer echt een werk worden, ja.
Interessant, ja. Dus
maar andere werken wel stenen... Ja, werk waar ik nu mee bezig ben, mogen wel op ooghoogte. Het is heel...
Het hangt heel erg
van het werk af.
Ja.
Maar... Dus voor verkoop van werk zijn niet zoveel restricties eigenlijk. Meestal, nee.
Je hebt ook nog een hele reeks met brokstukken.
Ja.
Van muren waar reliefs op staan.
Mm-hmm.
Die ook nog te koop zijn.
Ja.
Zag ik online.
Ja.
Ik vroeg me af, waar gaat die naartoe ooit? Hoe denk je daarover na? Maakt het je uit, überhaupt? Je moet natuurlijk leven, dus dat is fijn als er geld binnenkomt. Maar maakt het je uit waar ze terechtkomen?
Zeker wel. Ik verkoop ze niet apart. Ik verkoop ze wel als een installatie. Dus ik hoop dan eerder een instituut of iemand het echt als een installatie koopt.
Ja. Ja, je moet er een aparte kamer voor hebben eigenlijk, aparte ruimte.
Ja, maar ze kunnen wel hoog op elkaar
gestapeld. Op elkaar gestapeld? er is veel mogelijk met het stapelen van woorden. Ja. Zijn er nog velden of elementen aan taal waarvan je denkt, dat vind ik interessant, maar ik kan mijn vinger er nog niet op leggen of ik kan het nog niet in mijn werk verwerken?
Ja. Dat vind ik ook moeilijk om op te antwoorden. Nou, ik vind het moeilijk omdat ik zo niet werk. Ik zoek niet echt naar... Het komt geleidelijk aan.
Ja, het komt naar boven in plaats van dat je er op zoek gaat.
Ja, ik kan niet in mijn studio zitten en zoeken naar iets. Meestal komt het wel gewoon.
Ja. Wat een fijne positie is. Je hoeft alleen maar te werken en dan ontstaat het.
Ja, was het maar zo. Maar well, ja, je moet ook veel werken wanneer het niet ontstaat.
Ja.
In dat geval, ja.
Ja, en dan ligt er heel veel op de plank.
Ja.
Tot het een keertje past in een ontwerp en in een installatie.
Ja, als het gewoon niet werkt, dan gewoon.
Wat is de verhouding ongeveer? Hoeveel materiaal gebruik je? En wat heb je op de plank liggen?
Ja, geen idee. Sommige dingen zitten in mijn hoofd. Sommige dingen zijn een kleine schets. Sommige dingen zijn misschien een stuk materiaal dat ergens ligt. Of iets dat... Maar... Ik heb geen kast met dingen in zitten.
Nee.
Nee.
Je tentoonstelling bij Annette Geelink.
Ja.
Wanneer zien we die?
Ah ja, 30 mei. Op de Art Week, ja.
Op de Art Week. En wat laat je daar zien?
Ja, het wordt... het wordt een installatie aan de muur. Het wordt een soort van ruimte waarin... er een deel of een lijkt alsof er een ruimte overgebleven is. Wat je ziet zijn soort van stenen, bakstenen, betonstenen, die resten van een muur vormen die nog in de ruimte aanwezig zijn. Met daarop afdrukken en sporen van taal. Je ziet allemaal verschillende architectonische elementen terugkomen. Wat je ziet, wat je doorheen wandelt, is eigenlijk een soort van archeologische ruimte waar verschillende vormen van taal achtergelaten zijn. Allemaal gemaakt uit plaster en bakstenen.
Ik verheug me erop.
En er zit kleur in.
En er zit
in de overblijfsels.
Ja.
Maar het gaat vooral over... En het is een soort van spel ook met puzzel en taal. En er wordt heel architecturaal ook in de ruimte geplaatst. Ja, je moet het zien.
Ja, dat denk ik ook. En ik ben des te nieuwsgieriger geworden. Dankjewel. Fijn dat je ons hebt rondgeleid door jouw web van taal. En bedankt voor je mooie werk. Fijn dat je er was. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.